alles gezeten is, redelijk gezeten is, dan zou ik proberen het een en ander te vertellen. Men heeft me gevraagd om wat te zeggen over mijn eigen denkwijze en kortom de filosofie, want dat is het eigenlijk. Wanneer je leeft, leef je maar voor een deel bewust. Hoe bewuster je wordt, hoe moeilijker het wordt om normaal te leven. Want het normale leven is gebaseerd op het in feite uitschakelen van ongeveer 2/3 van je normale bewustzijnstoestand. Wij zijn ingericht, ik hoop dat dat het juiste woord is, ja, ingericht voor een reeks zogenaamde occulte, dus verborgen mogelijkheden, en daarnaast voor datgene wat men dan de talenten van de mens noemt. Opvallend is dat naarmate je meer talenten ontwikkelt op aarde, je heel waarschijnlijk in het occulte minder doet. Maar er zijn ook mensen die eigenlijk van jongs af aan bijna leven met dat extra in hun beleving. Ze zien misschien geesten. Ze voelen dingen aan. Ze zijn in staat om, als het ware, aan te voelen of het historische bodem is waar ze op lopen of niet. En deze mensen, die zullen over het algemeen in hun ontwikkeling betrekkelijk traag zijn. Wanneer ze dan tot ontwikkeling beginnen te komen, dan hebben ze een reeks kwaliteiten waar anderen zich van afvragen hoe is het mogelijk. Het is eerder een kwestie van zien van de dingen dan beredeneren. En heel vaak krijg je dan bij deze mensen dat ze zich dus ook aan de mystiek gaan wijden. De mystiek is eigenlijk een soort vlucht naar binnen toe, waardoor wij die delen van onze persoonlijkheid, welke, als ik het goed formuleer, in wezen onderdrukt zijn, een vrije hand laten, waardoor contacten van meer algemene kosmische aard kunnen ontstaan. En wanneer die mensen dan proberen om wat daaruit voortkomt om te zetten in materie, dan hebben ze een hulpmiddel nodig. Sommigen gebruiken automatisch schrift, anderen gebruiken de eigenaardigste concentratiemethoden, gaan bijvoorbeeld op een heel drukke plaat zitten, zodat het lijkt of dat ze door een zoemende bijenmenigte omgeven zijn, en door die ruis heen kunnen ze juist beter aanvoelen wat er in hen is, en het omzetten naar hun eigen wereld. Weer anderen hebben er een geleidegeest voor nodig, al dan niet reëel, of misschien de hulp van een of andere persoonlijkheid die hen stimuleert. Als we denken aan een man, overigens een mislukte mysticus, Savonarola, dan lijkt het misschien of deze man gedreven werd door fanatisme alleen. In feite echter wilde hij werkelijk iets bereiken wat de moeite waard was. Hij wilde als het ware die verkrampte rijke burgerij terugbrengen naar een christelijke eenvoud en gelijktijdig een groter begrip van aansprakelijkheid voor de gemeenschap. Maar hij kon voor zichzelf niet formuleren. Daarom had hij een jonge monnik die zwakzinnig was. En deze bleef steeds bij hem. En wanneer hij nu met vragen naar die jonge monnik ging, meestal terwijl ze wandelden in een kloostertuin, dan nam hij al datgene wat die jongen zei op alsof het woord Gods was. Daardoor werd het hem namelijk mogelijk gemaakt de onbestemde wetenschap die in hem leefde te formuleren. Dat hij daarbij de fout heeft gemaakt, de latere jaren van zijn leven, om al datgene wat de jonge monnik zei voor zuivere koek aan te nemen, zonder er zelf iets aan toe te voegen. Ja, dat is te betreuren. Maar zijn opkomst en zijn grote mogelijkheden heeft hij toch wel te danken aan het feit dat hij als het ware een soort assistent had. Een adeptus innocentus zou je kunnen zeggen. Die hem de mogelijkheid bood om te formuleren. Wij worden altijd geconfronteerd met grote raadselen. Neem bijvoorbeeld geboorte, leven en dood. We weten heus wel hoe het allemaal gaat, natuurlijk wel. Maar toch is er ergens een raadsel. Hoe komt het dat er een bewust leven ontstaat? Waarom zullen zoveel mensen in hun leven het gevoel hebben dat ze niet geheel vrij zijn, omdat ze, wat ze ook kiezen, altijd terechtkomen op plaatsen en bij taken die hen misschien toch minder aangenaam zijn, of die minder mogelijkheden bieden dan ze voor zichzelf zouden wensen? Ze voelen zich de gevangenen van het leven. En dan komt de dood. En dan begint weer het grote raden. Is de dood nog alleen maar een poor York, I knew him well? Of is het misschien eerder, ja, ik heb Shakespeare later ontmoet. Hij heeft uit zijn verschillende drama's voor me geciteerd. En ik moet zeggen, ik vond hem eigenlijk een publiekschrijver, maar hij formuleerde heel goed. Goed, en het zou ook kunnen zijn, hè? To dream. We dromen misschien, wanneer we sterven. Ik vond dat een zeer opbouwende gedachte. Wanneer wij sterven, dromen wij, maar we weten niet waarom en wat. De werkelijkheid van het leven confronteert ons voortdurend met het onverklaarbare dat we dan maar liever ontwijken. Maar de dingen staan geschreven. Ik ben geen aanhanger van een karma-leer waarin klap op klap dient te volgen. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij allen al een keuze hebben gemaakt voor een leven voor we geboren worden. En ik ben er ook van overtuigd dat we in ons leven, bewust of onbewust, de wereld al opbouwen waarin we kort na de dood voor het eerst zullen leven en ervaren. In de mens zou de mogelijkheid bestaan om het leven na de dood al te versmelten met wat hij ziet als het leven in deze wereld. Maar al deze dingen worden terzijde geschoven. Want wat wij werkelijk zijn en wat ons in feite voortdurend beroert vanuit een diep innerlijke werkelijkheid proberen we eenvoudig te omgaan. Het past niet bij ons beeld van de wereld en het zou ons beeld van onszelf drastisch kunnen veranderen. De werkelijkheid is dat wij gebonden zijn aan onszelf. Er zijn geen engelen en demonen die ons lot bestieren. Zo dergelijke wezens al bestaan, kunnen ze hoogstens de echo vormen van hetgeen wij zelf zijn. Daarom heeft het zo weinig zin om weg te vluchten in schijnvroomheid of in bijgelovigheid demonen te bannen die er in feite niet zijn. De mens is bang voor het andere deel van zichzelf. En toch, hoe goed is het vaak niet om te weten wat op je afkomt, ook al kun je het niet omschrijven, je bent gewaarschuwd. Hoe goed is het niet om te voelen dat degenen die schijnbaar zijn heengegaan, nog bestaan, nog deel uitmaken van jouw werkelijkheid, al zie je ze niet meer. Hoe goed zou het niet zijn om door de verblindende luister van kerkelijk vertoon of de overbijbelse gestrengheid van de hagepredikers, uw woord, ja, hagepredikers, heen te zien en te beseffen hoezeer in deze dingen verblinding wordt veroorzaakt voor de werkelijkheid. Men zegt, de Bijbel is het woord Gods. God spreekt tot u door de Bijbel, omdat de God die in u woont, u als het ware doet begrijpen wat bedoeld is. Maar dan is het niet Gods woord, het zijn Gods gedachten. Die gedachten probeer je dan te verdrijven door bijbelspreuken op te zamelen of plechtstatige gezangen te zingen, eventueel bekroond met een te deem. U leeft. Maar leeft u ook bewust? Wat weet u van de krachten die u omringen? Tenzij u bewust bent en dus niet alleen meer gebonden bent aan dat kleine deel beseffen dat velen tot de enige werkelijkheid proberen te verheffen. Wat voor krachten woelen er in en rond u? Hoeveel gestalten tonen zich regelmatig, trachten u te leiden? Welke vreemde onaardse kleuren beroeren u? En zingen tot u in een onverstaanbare taal over een vrede die u toch ervaart. Ik zeg u niet, zoek uw geleide geest. Die geest zal waarschijnlijk in uzelf schuilen. En zelfs als er een kracht buiten u is, kan ze alleen bepaalde galmen van uw eigen ziel versterken. Ik zeg u, wees bewust van uzelf. Niet wees trots op uzelf. Zij die zich verheffen op hetgeen zij innerlijk en anderszins bereikt hebben, zijn dwazen. Wanneer je een park hebt om in te wandelen, ben je een dwaas als je op het voetstuk van een fontein klautert, om daar voortaan water spuiend te staan. En toch is datgene wat ik nu omschrijf het doel van zeer vele mensen. Niet de tuinen des levens doorkruisen, maar verheven boven anderen staan en met een gul gebaar een geleend overschot uitbraken, waarvan uiteindelijk de betekenis al lang is versikkerd, voordat een ander een pad verder is gegaan. Men zegt wel eens, het leven is een doolhof. Maar een doolhof heeft een regel, een wet. En als je die kent, dan zul je nimmer falen. En kun jij doorkruisen zonder dat ze je werkelijk tegenhoudt. maar zij die in de doolhof zoeken hun eigen ritme te volgen. Zij zullen lange tijd blijven zoeken en moeten misschien door een of andere dienaar gered worden van een te lang verblijf in deze groene en vaak speelse, maar toch op den duur onuitstaanbare verwarring. We hebben een regel. Ons leven heeft een regel. Sommigen noemen dat de straal waartoe je behoort. Maar eigenlijk zouden ze veel beter kunnen zeggen: het is de wet waardoor je de doolhof van de gebeurtenissen kunt doorschrijden zonder nutteloos en nodeloos steeds weer je neus te stoten en in feite niets te bereiken. De wet is voor sommigen weten, voor anderen erkennen, voor weer anderen doen. Want dat is de eerste regel. Maar eerst waar al deze waarden gaan samenvloeien, hebben wij te maken met de mens die zich verheffen kan boven de doolhof, zijn weg kan kiezen en overzien, en zo zijn doel bereiken. De nadagen van heksenwaan en heksenvervolging vroegen de mensen zich af of iemand soms een pact had met de duivel. De enige die het demonische in zichzelf met een pact vereerden waren de vervolgers. Want zij verdedigden hun meerwaardigheid door hun onwerkelijkheid op te leggen aan het onvermogen van anderen. Ik heb hervormers gekend. Ze zeiden: dit is de waarheid. Maar ze konden er zelf niet naar leven. Het was aardig om te zeggen: ik weet wat God wil. Maar God wil niet dat je je laveloos drinkt. Luther deed dat nogal een keer. En God wil ook niet dat je de veelheid van de andere seksen probeert te maken tot je eigen boomgaard. Zo Zwingli deed. En zelfs niet dat je door anderen te veroordelen in feite je eigen invloedssfeer steeds verder uitbreidt, zoals Calvijn heeft gedaan. Waarheid is iets anders. Waarheid is zien, begrijpen en dan bewust en gericht handelen. In jezelf leeft de kracht waaruit je kunt handelen. In jezelf leeft het besef waardoor je kunt begrijpen. In jezelf ligt ook het vermogen tot absorberen waardoor je kunt leren. Maar wanneer je grenzen stelt aan een van deze, bereik je in wezen niets. Dit is het probleem en het raadsel van het leven. U leeft. Leeft u? U bestaat. Maar bent u zich wezenlijk bewust van al datgene wat in u en in anderen bestaat? Of hebt u die dingen maar opzij geschoven, omdat het eenvoudiger is uw eigen weg te gaan? U leeft, u beroept zich op de krachten die anderen moeten geven, de wijsheid die anderen met u moeten delen. Kortom, u verwaarloost wat u zelf bent en kunt, omdat het u toeschijnt dat anderen het beter zouden kunnen. Wie zelf een fout maakt, erkent een fout. Wie vele fouten maakt, erkent een klein gebied dat voor het ik niet fout is. Wie zich dan richt op dat gebied dat niet fout is, beseft zijn wereld plotseling helderder en duidelijker. En wanneer hij dan deze regel niet oplegt aan anderen, maar in hen zoekt naar de waarheid die hij in zichzelf als goed heeft ervaren, dan zal hij de goddelijke waarheid leren kennen. Geestelijk zijn er vele werelden. Sommige van die werelden zijn schijnbaar en mooi, maar ze zijn wezenloos. Grazige weiden, mooie tuinen, bergen aan de horizon en de daadloosheid van de met zich babbelende geest die rondgaat rond de vijvers van de hergeboorte en niet beseft dat achter de bergen toch een andere wereld moet liggen. Ik zocht die neusdoek. Dat is het nadeel als je weer een neus hebt. Zeker wanneer je hem in menselijke zaken steekt. Ik ben niet meer dan u. Sommigen zitten te wachten op de uitbarsting van energie of van goddelijke wijsheid. Ik ben anders dan u. Maar wij zijn onszelf. U zowel als ik. In ons is de bron. Soms zullen we die bron alleen kunnen aanboeren, dat geef ik toe. Wanneer het buiten ons een gebeuren is, uit ons moet het komen. In onszelf bouwen we de trap op, treden na treden. Als we denken dat we naar een hemel gaan, dan is het een hele lange trap, een Jacobsladder, die uitkomt in een lichte. Maar wanneer we de trap bestijgen en niet denken, ik verlaat mijn wereld, maar ik zie meer van mijn wereld. Wanneer wij in onszelf zoeken naar het elixier van leven, dan vinden we een kracht die overal in onze wereld bestaat. Dan vinden we een begrip voor al wat in onze wereld bestaat. Dan verliezen we eindelijk de grenzen van menselijke redelijkheid. De menselijke reden is niets anders dan de omheining van het weten en het voelen. Maar ons werkelijk weten is onbegrensd, althans in zijn mogelijkheden. Ons werkelijk voelen omvat een gehele wereld, niet alleen maar enkele selecte stukjes ervan. Kort geleden sprak ik met een kunstenaar die toch dus kort geleden uw wereld gestorven, mijn jaar 50. Dus vertelde over wat hij noemde de flikkerplaatjes. Wat dus modern cinema scheen te heten. En hij zei, ja, dan huilen de mensen over het leed van anderen dat nooit zo zou kunnen bestaan. Terwijl ze voorbij gaan, degenen die op straat van honger bijna kreperen. Dat gelijk. De vervalsing van onze gevoelens, van onze aandacht, van onze verwachtingen, is juist datgene waardoor we blind worden voor een werkelijkheid, waarin we waar zouden kunnen leven, waar zouden kunnen zijn. Hier, mijn paranimfen, zeggen dat ik vooral moet oppassen, want anders word ik vervelend. Wanneer ik dat ben voor u, dan is het omdat ons begrip van verveling schijnt te verschillen. Ik kan natuurlijk, zoals velen hebben gedaan, goochelen met kracht, met suggestieve methoden iets opwekken in u. Maar wanneer u zelf niet wakker wordt, wat hebt u er dan aan? Waarlijk bewust worden, het zoveel nazeggen te streven, is open zijn voor alle dingen, vooral voor die dingen die in jezelf bestaan. Dat wil zeggen, in jezelf durven keren, tot je de diepe vrede die in je leeft ondergaat, en niet wegvluchten, als je de chaotische duisternis ontmoet, die eveneens deel is van je wezen. Niet zeggen, ik ben alleen licht of vrede, maar beseffen, ik ben alle dingen. Ik ben liefde en haat. Ik ben rijkdom en armoede. Ik ben licht en duister. En alle gradaties die ervan bestaan, bestaan in mij. Maar zeg ook tot uzelf. Ik ben de levende kracht. Uit het onbekende is deze kracht in mij gelegd. In mij is het weten, het werken van mijn God. En in mij schuilen de grotten, waarin demonen hun wraakzucht proberen uit te leven. Ik ben de kosmos. Gevangen in een menselijke gestalte. Ik ben het totaal van alle tijd, gevangen in een korte reeks van jaren. Maar wat mij tijdelijk bindt, kan mijn wezen niet veranderen. Ik ben de kracht. Ik ben het leven. Ik ben het besef. Ik ben de inwijding zelf. Inwijder en smekeling tegelijk, zoekend naar oneindigheden en niet in staat de tijd te beheersen. Maar in de tijd ligt mijn oneindigheid. En mijn oneindigheid is alleen zinvol wanneer ze ontstaat uit de samensmelting van alle tijd die ik ervaren heb. Licht ben ik, en in mij spreekt het bewustzijn dat al heeft voortgebracht. Maar in mij spreekt ook mijn zwakte, mijn onvermogen, mijn steeds weer terugvallen, de beperkingen van de dag, en de mogelijkheden van een kleine wereld, die men innerlijk met één vingerwijzing zou kunnen veranderen. Zeg tot uzelf, gij hebt van uzelf gezegd, Heer, ik ben die ben. Dan zeg ik u, Heer, ik ben die gij gemaakt hebt en ben mijzelf. Denken is de eerste aanloop naar ervaren. Ervaren is de eerste schrede naar het doorleven. Doorleven brengt het voelen. Wanneer deze dingen versmelten, zie ik voor het eerst een beeld van wat ik ben. Van wat ik zou kunnen zijn. Uw bewustzijn is geketend aan de tijd, niet uw wezen. Opdat gij uw tijd kunt begrijpen, keer in tot uw wezen. Alchemisten zoeken goud te maken. Het wat de aarde voor het brengt, uit de kracht die in hen leeft. Wees een alchemist. Uit dat wat uw wereld aan mogelijkheden geeft, maak met uw geestelijke kracht het geestelijk goud. Dit is uw sleutel. Uw sleutel tot werkelijkheid. En ook tot uw bevrijding. Er staat geschreven dat de apostel de kerker was geworpen. Maar hij wantrouwde God niet. Hij vroeg zich niet af wat zijn lot moest zijn. Maar sprak in zich datgene wat hem beroerd had. En als wat geschreven is juist gaat, waar is, er kwam een engel in de nacht, de kerkerpoorten vielen open, de wachten waren in slaap, en de apostel kon vrijelijk naar buiten gaan. Of die engel een geest was, of een mens, wie vraagt daarnaar? Het gaat om de bevrijding. De bevrijding is de aanvaarding in jezelf, van de kracht die zo groot is, dat niets, maar dan ook werkelijk niets, die kracht kan ongedaan maken, die kracht kan ketenen. Wanneer je één bent met de kracht die in je woont, ben je vrij. Wanneer je je afvraagt of de kracht je uit de kerker kan redden, lig je in het diepst verlies geketend. Daarom zeg ik dat de mens die geleerd heeft in zichzelf te gaan, in zichzelf te zoeken tot de ruis van de gedachten weg is gesmolten, het licht van een beleving. Degene is die de sleutel heeft gevonden om zijn kerker te verlaten. O, hij zal verder leven in de wereld zoals u allen. Maar die mens zal vrij zijn, niet uiterlijk vrij, maar innerlijk vrij. Daardoor zal zijn wereld hem niet kunnen beroeren en kunnen schaden, tenzij hij zelf dit wenst, wil of toelaat. In het oosten bestaan denkwijzen waarbij men aanneemt dat het lot bepaald is. de wenteling van het wiel des levens, de juggernaut die het leven symboliseert en gelijktijdig zijn vereerders vernietigt. Er zijn mensen die geloven in een noodlot, waardoor al wat zij ervaren door een wil buiten hen die van een God hen is opgelegd. Hoe dit te rijmen met de oude spreuk ex oriente lux. Het licht is de onverschilligheid. Niet wat op deze wereld gebeurt is belangrijk. Wat in u gebeurt is het enig belangrijke. Eén leven of vele levens. Zolang ge innerlijk licht zijt, zal uw wereld licht zijn. En wanneer ge licht in u draagt, deel het vrijelijk met anderen. Heeft niet Jezus gezegd, ge zult uw licht niet onder een korenmaat stellen, maar verspil uw licht niet. Velen denken, ik heb mijn wijsheid gevonden en ik zal ze aan ieder geven. Zij verspillen hun licht. Anderen zeggen, ik zal wachten tot iemand in duisternis zoekt, dan zal ik mijn licht ontplooien. Zij zijn wijs. Want zij die weten waar de behoefte bestaat aan licht en het dan kunnen geven, zij zijn waarlijk deel van het lichtende waaruit al is geschapen. Vergeef mij wanneer ik bijna bijbels spreek. In mijn tijd was geen reden goed wanneer ze niet vol stond met aanhalingen van de Griekse filosofen, de Bijbel en desnoods nog van andere werken. Maar wat ik u verkondig is waar. Ongeacht de vorm waarin het gegeven is. Ik tracht mijn licht te delen met u wanneer u zoekend bent. En wijs het niet af uit een valse zekerheid. De waarheid is zo groot dat ze niet te omschrijven valt. Wees daarom uzelf, maar alleen vanuit het licht dat in u woont. Laat uw wereld de vreugde van uw bestaan ervaren. Draagt gij de lasten van uw wereld en buig ze om tot vreugde in uzelf. En ik die u dit zeg, heb met vele fouten en door vele redeneringen heen deze waarheid moeten bereiken. Maar ik ben licht. Ik ben de vreugde die het leed kan dragen. Omdat ik deel ben geworden van dat wat in mij woont en niet slechts uit mijzelf stamt. Mogen de kracht u voeren tot de beleving. Mogen uw beleving worden tot ervaring. En de ervaring u worden tot een weten dat niet gebonden is, maar u bevrijding kan geven van van de beperkingen die het u nu onmogelijk maken waarlijk en volledig uzelf te zijn. De kracht des Heren verlicht uw pad.